In Openbaring 1 waren wij, waar de Heer Jezus Christus, de opgestane, ons wordt voorgesteld als de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden, de overste der koningen der aarde. En in tweede instantie als degene die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed en ons gemaakt heeft, dan wel ons maakt. Dat is zijn werk in onze dagen, een priesterlijke functie, die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en dus voor zijn Vader. En hem komt dus alle heerlijkheid en kracht toe in alle eeuwigheid. En ik heb u gezegd, dan staat er amen, omdat het afsluiting is van deze beschrijving van de status quo. Want zo heet dat. De situatie namelijk zoals die nog steeds bestaat, in afwachting van en onderweg naar het volgende vers. Ziet, hij komt met de wolken en alle oog zal hem zien, ook degene die hem doorstoken hebben en alle geslachten der aarde zullen over hem rouw bedrijven. Ja, amen. En daarna nog het een en ander in vers 8. Maar wij zouden goed aan doen om eerst vast te stellen dat deze woorden van vers 7 in elk geval, van vers 8 ook trouwens, maar dat deze woorden afkomstig zijn uit het Oude Testament, dat het aanhalingen zijn uit oud-testamentische profetieën, implicerend dat die dus nog niet vervuld waren toen Johannes dit schreef. Waarna natuurlijk de volgende vraag wordt, maar is het dan inmiddels na 1900 jaar of wat het maar was, is het dan inmiddels wel vervuld? En dan moet ik u zeggen, nee, al zijn er natuurlijk, maar daar hebben we het al een paar keer over gehad, al zijn er natuurlijk die pogingen doen om alle profetieën zodanig weg te redeneren dat ze allen al vervuld zijn geworden in het verleden, zodat wij er geen boodschap meer aan hebben. En alleen nog wachten dus op de jongste dag, wanneer de Heer zal komen om te oordelen de levenden en de doden, enzovoorts. Want zo werkt dat, hè. Als men trouwens Openbaring niet heeft kunnen wegredeneren naar de eerste eeuw van onze jaartelling, van dus van de Nieuwtestamentische tijd, dan heeft men toch geprobeerd om ze weg te verklaren naar de geschiedenis van de kerk als zodanig in onze bedeling. Dus op nog weer wat langere termijn, van enige haast kun je dan toch niet spreken, maar niettemin, het zijn allemaal pogingen in, of dat het doel ervan is, dat weet ik niet, dat weet ik nooit. Maar in ieder geval zijn het pogingen om ons te ontdoen van dit Bijbelboek. Zo van, het is toch allemaal al gebeurd. En u weet toch dat we weliswaar hier in Openbaring onderweg zijn naar Openbaring 20, na de uitspraken over de 1000 jaren. Maar u weet toch dat pak een beet al 1000 jaar geleden ongeveer, ik kijk niet op een eeuwtje, men beweerd heeft dat je dat niet moet letterlijk nemen. Want wij leven, is het idee, in het 1000-jarig rijk. Ook dat is de officiële Calvinistische leer, hoor. Om van de Roomsche dan maar te zwijgen. Dat is de meest verbreide opvatting. 1000 betekent gewoon dat het veel is. Ik zeg altijd met enige spot. Ja, als de lui hadden kunnen rekenen, dan zouden ze geen theologie zijn gaan studeren. Dan hadden ze wel een echt vak gekozen. Dat meen ik serieus, ja. Dat meen ik bloedserieus, ja. Is als wiskunde of zo, kun je ook een heel eind mee komen. Maar iets vaags als theologie en dan het liefst met de Bijbel ook nog dicht. Want dat betekent toch dat je een God aan het uitvinden bent, aan het creëren, een abstractie. Met aan het maken van hoe God zou moeten zijn en hoe je denkt dat hij zou moeten zijn en waaraan hij moet voldoen. En daarna de gelovigen, de mensen die daarin geloven, krijgen teleurstelling op teleurstelling, omdat God niet beantwoordt aan het beeld wat de theologen hebben uitgedacht. En denk niet dat ik er nou de draak mee steek. Dat is echt niet zo. Dit is de realiteit. Ik heb het meerdere keren gehoord, ook van de theoloog zelf, die zei, dat is wat wij doen. Wij passen het godsbeeld aan de tijd, aan de veranderde omstandigheden, aan de cultuur, enzovoorts. Het is wat ze zelf hebben uitgedacht en dat wordt aangepast aan modernere opvattingen. Die allemaal dus geen cent waard zijn, behalve dat je er natuurlijk les in kunt geven en zo kom je toch aan de kost. Ondanks dat de handel geen cent waard is. Het gaat allemaal voorbij. Ik meen het echt. De Bijbel gaat niet voorbij. Gods woord van alle tijden, dat gaat niet voorbij. En God heeft gezegd dat de mens zich geen godsbeeld zou moeten maken. Gek, hè? Die interpreteert men ineens uitsluitend letterlijk. Vreemd is dat toch, hè? En dat mag dan nooit, je moet het allemaal overdrachtelijk zien. En als de Heer zegt, gij zult hier geen beeld of enige gelijkenis maken, enzovoort. Dan zeggen we, ja, dat moet je letterlijk nemen. Maar overdrachtelijk geldt het niet, want wij maken godsbeelden. Bij de vleet. Nou ja, niet bij de figuurzaag, maar toe maar. Of bij hoe je maar een godsbeeld moet maken. Maar men doet het. Ja. De zaak is dat God zichzelf een beeld gemaakt heeft. Dat staat op bladzijde 1 dat hij dat doen zal. Toch? En hij maakte eerst een prototype. Dat is een andere taal voor voorbeeld. Want proto is voor. En beeld is type. En in Romeinen 5 lees je dan dat Adam, die eerste mens, was een voorbeeld van degene die komen zou. En de vertaling met prototype is volstrekt legitiem. Dat is wat er staat. Hij maakte een prototype van degene die komen zou. En degene die komen zou, dat weet iedereen toch, dat is de Messias. De tweede Adam, de tweede mens, de laatste Adam, de Heere uit de hemel, degene die beeld Gods is, zoals het uitdrukkelijk vermeld wordt in het Nieuwe Testament, en waarmee hij onderscheiden wordt van alle andere mensen. Ik hoop dat u dat begrijpt. Anders betekent het immers niks. Christus die het beeld Gods is, betekent niks als u het ook bent. En al was. Toch? Hij is dat Christus in zijn opstanding. Alle teksten met deze strekking zijn teksten over de opgestane Christus. Zoekt u het maar na in die Bijbel. Ik ga daar nou niet verder op in. Kan iedereen zo voor zichzelf vaststellen. Enzovoorts. En daarmee is de opgestane Christus degene die in het Oude Testament werd aangekondigd. En dat is de strekking van nogal wat uitspraken, met name ook hier in Openbaring 1. Dat namelijk de Heer Jezus, de Messias is, de Christus is, aangezien hij beantwoordt aan wat ik altijd maar noem de profielschets die in het Oude Testament van de Messias, van de Mashiach, van de Christus in het Grieks gemaakt werd. En dan moet ik zeggen dat hij dus pas de Christus is, inderdaad, sinds zijn opstanding, want daarvoor beantwoordde hij daar nog niet aan. En vandaar dat er ook enig embargo rustte, goed Nederlands hoor dit, enig embargo rustte op het bericht dat Jezus is de Christus. Het was enigszins voortvarend, maar dat zou zo zijn, ja. Maar daartoe moest hij eerst nog lijden en sterven, de weg bereiden namelijk, tot de zaligheid en tot het koninkrijk en daarna opstaan. Dat is de kwestie van het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna. Heb u dat? Nee, terwijl ik het zeg, denk ik, ja, en de Joden hebben uitgevonden om dit probleem op te lossen van het lijden op Christus en de heerlijkheid daarna, hebben ze uitgevonden dat er twee messiassen zouden komen. Nee, niet alle Joden. De meesten zijn trouwens volstrekt ongelovig, maar of onreligieus bedoelde ik te zeggen. Die hebben er helemaal niks mee. Maar in redelijk orthodoxe kringen, niet super orthodox, maar dan in toch bepaalde kringen, hebben ze de idee van twee messiassen. Eén uit David en één uit Jozef. Vanwege het eerste geboorterecht en zo. Want dat er enig messiaans licht valt op de persoon en het werk van Jozef lijkt me duidelijk. Alleen lijkt mij dan toch dat je een probleem hebt, want Jozef was geen Jood. Oké, dan neem je het niet letterlijk, maar overdrachtelijk. Maar ja, dan kom je bij Jozef van Nazareth terecht. En dan is het toch weer de Heer Jezus. Maar die willen ze niet, hè? Dat weet u. Maar het gaat maar om even het idee. Het zijn twee dingen, het lijden op Christus en de heerlijkheid daarna. Nou, daartussenin staat dit woord amen hier aan het eind van vers 6. Want de heerlijkheid komt hierna. Op de wijze die in het Oude Testament is aangekondigd. Want dat is de strekking van, zie, hij komt met de wolk en alle oog zal hem zien. Of dacht u dat het alleen een mededeling was? Nou, als hij komt, dan komt hij op de wolken en dan zal alle oog hem zien. Nee, de strekking ervan is dat dit aangekondigd was reeds in het Oude Testament. En dat dus deze oud-testamentische profetieën vervuld zouden worden. En dan moet je nog even goed bij de les blijven, want hij komt op de wolken. Ja, ik heb iemand gekend die zei, nou, het is vandaag een mooie heldere dag, blauwe lucht, vandaag komt hij er niet. Want, ja. Nou ja, in Nederland heb je dan nog redelijk kans gewoonlijk, maar in Jeruzalem wordt het toch moeilijker, denk ik. Want is de lucht meestal toch wel redelijk helder. Maar goed. Nee, u zou de conclusie moeten. Let op, u zou de conclusie. De Joden zeggen, er staat in de Bijbel dat ze dat zeggen. Verzin ik niet, staat in de Bijbel. Er staat in de Bijbel dat de Joden zeggen, als de Messias komt, als de Christus komt, dan weten we niet van waar hij komen zal. En dus kan het Jezus niet zijn, want hij komt uit Nazareth, dat weet iedereen. Gemakshalve wordt Bethlehem vergeten. Want Nazareth is leuker, want Nazareth is Galilea. En dat is van lagere, staat lager in de rangorde, laten we het zo zeggen, dan Judea en Jeruzalem. U weet wel, kan uit Nazareth, uit Galilea, iets goeds komen. En als u het woord Galilea opzoekt, de naam Galilea in de Bijbel, in het Oude Testament dus, in het Hebreeuws, dan vind je hem bij mijn weten alleen in Jesaja. En daar heet het Galilea der Heidenen. Nou ja, moet daar dan de Messias vandaan komen? Nou ja, wordt ook niet wat, hè. Maar de Joden zeggen, als de Messias komt, weten we niet van waar hij komt. Maar het staat wel in de Bijbel, hoor. Nou ja, ze wisten dan toch, althans de schriftgeleerden wisten bij gelegenheid, dat de Messias zou moeten komen uit Bethlehem. Dat weet u toch, hè? Herodes, wakker geschud door wijzen uit het oosten. Wie het maar waren, want daar hebben we het nu niet over, helaas. Maar wat mij Herodes, koning der Joden, liet informeren, waar moet de koning der Joden dan vandaan komen? De Messias uit, want Herodes was een Jood, ook in religieus opzicht. En officieel droeg hij de titel koning der Joden. Nee, qua afstammeling, voor afstammeling was hij een Edomiet, maar dat is weer een ander ding, hè. Maar goed, waar moet hij vandaan komen? Uit Bethlehem. En dat leidde, dat was zo zeker dat het leidde tot de zogeheten kindermoord uit Bethlehem. Daar zou hij geboren moeten worden. En u weet waarom hij daar geboren werd, maar dat staat niet in het Oude Testament, denk ik. Maar wel in het Nieuwe. Dat was omdat hij uit het huis en geslacht van David was. Nou ja, zijn wettige vader. En trouwens ook zijn wettige en ook nog biologische moeder. Uit het huis en geslacht van David. En dat grondgebied daar in Bethlehem, dat was oorspronkelijk het landgoed van de Davidische familie. Daar woonde David met de familie. En Boas, weet u nog, dat was, nog een paar generaties terug. En Rut en zo, dat was daar in Bethlehem. Dat was hun, ik noem het maar een landgoed van een koninklijke familie, moet je dat toch zo kunnen formuleren, ook in het Nederlands. Dat is wel bekend. Maar ja, daar wordt zo iemand dan geboren. Maar als hij officieel zijn opwachting maakt, waar komt hij dan vandaan? En dat is wel aardig om dat eens te zeggen. Want ja, in Zacharia 14, daar lees je dat hij te dien dagen zijn voeten zal zetten op de olijfberg. Nou zou misschien iemand met een Joodse achtergrond, om eens een moderne term te gebruiken, zeggen, ja, maar dat gaat niet over de Messias, want dat staat er niet. Dan zeg ik, nou, maar het zou wel kunnen. Het is niet mee in strijd in elk geval. En wat er staat is dat het gaat over de Heer zelf, Jehovah. Maar op diezelfde bladzijde in mijn Bijbel, iets verder naar boven in die linker kolom, daar wordt melding gemaakt van littekenen in zijn handen. Met de vraag, hoe komen die daar? En die kun je meteen doorgeven dan aan die Jood met zijn bezwaren. Hoe komen die littekenen daar? Wie is die Jehovah? Als die zijn voeten zet op de olijfberg. Nou, dat is die man met die littekens. Dat kan je nog navragen aan Thomas. Die trouwens een uitbeelding is natuurlijk van het Joodse volk, met name in de toekomstige bekering. Maar als de Heer komt, dan staat in dat verband, staat er, hij zal te dien dagen, over die dag hebben we het nog, maar hij zal te dien dagen zijn voeten zetten op de olijfberg. Maar er staat niet waar hij vandaan komt. Maar ja, er staat wel ergens. Er staat, ja, in mijn aantekeningen moet het ook staan, maar die kan ik nooit zo goed lezen. Maar er staat in Jesaja 61, daar staat, in vers 1, zei ik 61, och, het moet 64 zijn, maar kom er wel. Het is twee keer omslaan, dezelfde kant van de bladzijde, linkse kolom. Daar staat in Jesaja 64... Och, dat gij de hemelen scheurdet, dat gij nederkwaamt, dat de bergen van uw aangezicht vervloten, gelijk een smeltvuurbrand en het vuur de wateren doet opbobbelen, om uw naam aan uw wederpartijders bekend te maken, laat alzo de heidenen voor uw aangezicht beven, enzovoorts. En voor wie zullen de heidenen beven? Oké, voor de Heere, voor Jehovah. Maar het is toch duidelijk dat het over de Messias gaat. Trouwens, al deze hoofdstukken gaan daarover. Of dat woord Messias nou gebruikt wordt of niet, heeft er weinig mee van doen. De vraag was bijvoorbeeld in, moet je eens opletten. Ik weet niet wie die hoofdstukindeling gemaakt heeft. Dat is van betrekkelijk recente tijd. Dat is nog maar een paar honderd jaar geleden dat men die hoofdstukindeling gemaakt heeft. De versindeling is van nog latere datum. Ik weet niet wie het gedaan heeft, maar merkwaardige wijze. Jesaja 60, vers 1, zegt, ontwaak gij die slaapt en staat op uit de dood en Christus zal over u lichten. Nou staat dat niet zo in de Statenvertaling. Maar u begrijpt dat het oorspronkelijk Hebreeuws was. Dat het ooit vertaald is naar het Grieks via de Septuaginta. Dat het langs die route weer geciteerd wordt in het Nieuwe Testament. En daarna heeft iemand het nog op rijm gezet. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood en Christus zal over u lichten. En het is Efeze hoofdstuk 5. Waar die woorden worden aangehaald. Toch? Moet ik het even heel snel bladeren om het precies te kunnen zeggen. Efeze hoofdstuk 5, vers 14. Daarom zegt hij, de Heer namelijk dan wel de profeet Jesaja. Daarom zegt hij, ontwaakt gij die slaapt en staat op van tussen de doden uit. Uit de doden namelijk. En Christus zal over u lichten. In mijn Bijbel staat er geen verwijzing bij afgedrukt naar Jesaja 60, vers 1. Maar dat is hem. Dus schrijf het erbij of onthoud het. Alleen het is meteen toegepast. Het is meteen verklaard wat daar staat in Jesaja 60. Er staat, maak u op, word verlicht. Overeenkomend met ontwaakt gij die slaapt en staat op. Uit de dood namelijk. Gaat over wedergeboorte. Dat is de bedoeling van Jesaja 60 vers 1. Wat staat in bedekte termen? Wat staat er? Want uw licht komt. Namelijk de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Dat is natuurlijk gewoon. Het wordt al licht. Het daagt in het oosten. Het licht gaat op. Het wordt namelijk dag. De zon gaat op, maar het is de heerlijkheid des Heren. Want de zon is daar een beeld van, maar lees op Psalm 19, dat is voldoende. Maar de heerlijkheid des Heren zegt dat is vlug. Christus. De heerlijkheid des Heren. Dat is Christus. Nou, dat is waar het over gaat. En het is een dag. Als het namelijk aangehaald wordt, het Nieuwe Testament, niet alleen in Efeze 5 vers 14, maar ook in Romeinen 13 en in 1 Timotheus 5, dat staat er namelijk wel bij afgedrukt in mijn Bijbel, dan heet het wel degelijk de dag. Men zou als in de dag wandelen en wakker zijn, want slapen doe je 's nachts naar het schijnt. Wordt wat lastig binnen de Poolcirkel. Ontaart dan toch in de winterslaap, maar vooruit maar weer. Zoiets, maar u begrijpt het idee toch? Het is licht, wakker worden enzovoort. Dat is Jesaja 60 vers 1 en daarvan staat dan ook nog, nu we er toch zijn, zie de duisternis zal weliswaar, dat voeg ik in, hè, weliswaar. De duisternis zal weliswaar de aarde bedekken en donkerheid de volkeren, doch over u zal de Heere opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden en de heidenen zullen tot uw licht gaan enzovoorts. Zodat daar sprake is enerdeels van duisternis over de wereld en anderszins anderdeels van licht waarin wij als gelovigen wandelen. Maar u wordt geacht te weten dat dat de beschrijving is van onze, van uw en mijn positie, waarbij de wereld in duisternis is, maar wij wandelen in het licht. En dat is ook de portée van deze woorden uit Efeze 5 en 1 Thessalonicenzen 5 vers 6, of wat het maar was, en Romeinen 13... En natuurlijk gewoon 1 Johannes 1, waar wij in het licht wandelen, in gemeenschap met elkaar en in gemeenschap met de Heer, en waar wij gereinigd worden door het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon. Heb je dat nog? Goed. Dus dat was weer, ik wandel in het licht met Jezus, het donkere dal ligt achter mij, enzovoorts. Het is niet de wereld, dat zijn wij. Dat is het verschil. Hij heeft ons overgezet uit de duisternis in zijn wonderbaar licht, heet dat. Maar het wordt hier beschreven in dat eerste vers Nou ja, twee versen dan. Drie, voor mijn punt. Van Jesaja 60. Begin van het hoofdstuk. En nou even het begin van het volgende hoofdstuk. Jesaja 61. De geest des Heren, Heren is op mij, omdat, als het aangehaald wordt in het Nieuwe Testament, staat er niet omdat, maar daarom. Of dat verschillend is in het Nederlands, ja, misschien wel, maar het woord in het Hebreeuws hier is gewoon een redengevend voegwoord. En op welke wijze de reden gegeven wordt, reden, zeg ik het verkeerd? Ja, he? Redengevend voegwoord. Het verklaart waarom iets is zoals het is, wat de reden daarvan is. En daarom of op dat doen dat allebei, alleen dat verschil wordt in die grondtekst niet gemaakt, dus het is aan de vertalers. Dus je hoeft er niks van aan te trekken, er is geen tegenstrijdigheid. Maar de Heer haalt het woord aan he, in Lucas 4. De geest des Heren, Heren is op mij, want de Heer heeft mij gezalfd. Dat kan ook, want is ook weer een redengevend voegwoord. Want de Heer heeft mij gezalfd, namelijk die geest gegeven. Want de geest is een beeld van leven toch, nieuw leven. Eigenlijk van opstanding uit de dood, maar doe maar. De geest des Heren is op mij, heeft mij gezalfd. De geest wordt uitgebeeld in olie. En zalving met olie is een uitbeelding van het ontvangen van leven, dan wel geest en dus van wedergeboorte. Vandaar dat de Messias noodzakelijkerwijs wedergeboren moet zijn opgestaan uit de dood, kortom nieuw leven moet hebben ontvangen. Want dat is de inhoud, de essentie van het begrip Messias, Christus, de gezalfde. Weet u, we zijn oppervlakkig geworden. We denken, het is maar een gebaar, een ritueel. Je gooit iemand een fles olie over de kop en dan is hij gezalfd. Oh, je gooit een paar spetters water over iemand over de kop en dan is hij gedoopt. Hè? Ja, ik zeg het natuurlijk niet echt respectvol, maar dat kan toch ook niet? Moet je daar dan respect voor hebben? Het gaat toch om wat het betekent? De essentie ervan, waarom het is. Die uiterlijke tekenen zijn bedoeld om er doorheen te kijken. Wat stelt het voor? Wat is het? En als het niks voorstelt, ja, dan heb je gewoon een moderne abstracte kunst. Doet zeer aan je ogen, houdt je bezig. Ze gaan er ook steeds naartoe en elke keer doet het weer zeer. Groot kunstenaar. En toen vroegen ze aan de man hoe die dat dan gaat, zei ik, appel maar wat aan. Nee, dat zei je niet. Hij zei, ik rotzooi maar wat aan. Maar het was meneer Appel. En sindsdien heet het werkwoord in het Nederlands aanappelen. Staat niet in uw oude woordenboeken om voor de hand liggende redenen. Maar in de nieuwe wel. Aanappelen. Want rotzooi, dat klinkt niet zo lekker. Hè? Appelen, dat klinkt nog redelijk leuk. Hij heeft niks van doen met de Betuwe. Maar toch maar. Ja. Oh. Kortom, de gezalfde. Dat waren woorden die de Heer aan het begin, althans van de beschrijving van zijn openbare optreden in Lucas, aan het begin daarvan uitsprak in de synagoge in zijn hometown. In zijn woonplaats. Staat bij waar hij opgegroeid was. Kennelijk al langer geleden. Vandaar dat er enige afstand was tussen de inwoners van Nazareth en die man die daar dan toch opgegroeid was, want u weet hoe die geschiedenis eindigt. Begint met dat hij deze woorden leest in de synagoge en het eindigt met dat ze hem van de berg van de steilte af willen gooien. Dat is leuk voor de toeristen nu. Er wordt de plek gewezen, dat was hier. Ja. Het is alleen niet gebeurd. Er staat dat hij door het midden van hen doorging en zich verborg. En ook dan moet je denken wat erachter steekt, want ook dat is van profetische aard natuurlijk. Maar goed, het gaat er maar om dat deze hoofdstukken allemaal beginnen met melding te maken van wie de Christus is en wat zijn bediening is enzovoorts. Ik ga met opzet nou niet verder op dat vers in, maar ga meteen met hoofdstuk 62, vers 1. Om Sions wil zal ik niet zwijgen en om Jeruzalems wil zal ik niet stil zijn, enzovoort. Nee, hoezo niet stil zijn en niet zwijgen? Nou, omdat het er wel naar uitziet dat hij stil is en zwijgt. Dat weet iedereen, God spreekt toch niet meer? We hebben toch al heel lang niks meer van hem gehoord. En toch zwijgt hij niet. We lezen Psalm 40 in dit verband. Er staan woorden van die gelijke strekking. Andere psalmen trouwens ook hoor. Nee, hij zou de Heer, de Messias, zou na zijn opstanding, zou hij de lof Gods, de naam Gods, de eer van God verkondigen. Hij zou niet zwijgen. Nee, integendeel. Hij zou Bijbelse waarheid dus bekendmaken aan de zijne. Als we één keer in Johannes 14 zijn, dan denken we dat het gaat over de Heilige Geest die dat doen zou. En dat is ook zo, maar dat is niemand anders dan de Heer zelf. Toch? Die zal u in heel de waarheid leiden, hij zal het uit het mijne nemen, zal het u verkondigen. En ik zal u geen wezen laten, maar ik zal bij u zijn en in u zijn. En als zodanig wordt hij aangeduid met de term Heilige Geest. Als de onzinnelijke. Het is niet iemand anders. Dat is dezelfde. Onder weer een andere hoedanigheid of titel of hoe je dat maar zeggen moet. Beschrijving. Waar er zou gesproken worden. Hoofdstuk 62 trouwens spreekt specifiek over onze dagen. En over de vorming van de gemeente. Waar ik niet op inga nu. En daarna komt hoofdstuk 63, vers 1, dat is ook zo'n beroemde. Wie is deze die van Edom komt met bloedbesprenkelijk leven? Hey, wie is dat? Waar komt hij vandaan? We weten het toch, hè? Van Edom. En daarna sla ik er weer een om. 64 vers 1. Och dat gij de hemelen scheurde, dat gij nederkwam, dat de bergen van uw aangezicht vervloten. Is het nou echt zo moeilijk om die vraag naar waar komt de Messias vandaan te beantwoorden? Geboren in Bethlehem zou hij opwassen in Nazareth, inderdaad in Galilea, zoals Jesaja inderdaad schrijft en zoals het Nieuwe Testament zegt dat Jesaja het geschreven heeft, inderdaad uit Nazareth enzovoorts. En als hij definitief en in heerlijkheid verschijnt, zal ik maar zeggen, om zijn koninkrijk te openbaren, dan zal het zijn dat hij komt uit de hemelen die scheuren zullen, daar is hij dus heen verdwenen. En dan zal hij komen om zijn voeten te zetten op de Olijfberg. Maar als je eenmaal oordelen gaat over de volkeren om ze aan zich te onderwerpen, dan begint dat in Edom. Nee, niet in Jeruzalem, in Edom. Staat hier beschreven. Zodat de logische route is dat hij vanaf de Olijfberg naar Edom gaat. En vandaar alsnog vanuit Edom uittrekt, door Moab en Ammon, die trouwens in de profetieën toch vooraan staan onder de volkeren, ook wat betreft het oordeel dat over de volkeren zouden komen, enzovoorts. En dan zo naar Jeruzalem, dat is ongeveer de gang van zaken. Ik heb makkelijk praten natuurlijk, omdat het niet maar gebaseerd is op alleen deze teksten die ik nu noem. Maar dat hij komt uit de hemel. Ja, het punt is namelijk dat als je in het Oude Testament leest over de Messias, moet je struikelen over de. Nou ja, dan moet je de vraag hanteren: gaat dit over de Messias of niet? En op den duur weet je het dan niet meer. Gaat het nou over de Messias of gaat het over Jehovah Elohim, de Heere God? Dan moet je toch een keer wakker worden en met het idee van: hoe groot is het verschil eigenlijk tussen de Heere en de Messias? En het antwoord, nou, is niet zo groot. Nee, echt niet. Uiteindelijk is het zelfs niet heel. Dat is de uiterste consequentie. Daar is geen verschil tussen in de praktijk. Wat zei ze ook alweer? Mijn Heere en mijn God, zei ze. Weet u nog? Tegen Jezus. Of was het Thomas die het zei? Dat kan ook wel. Ja, oké. Maar goed. Maar kijk het maar eens na. Hoe dat is. Er is geen verschil tussen, uiteindelijk. Op die gedachte moet je toch een keer komen. Nee, broeder, terwijl ik dat zeg, denk ik, ja, ik herinner mij ook nog zoiets. Ik weet nog dat ik echt, hoe lang dat geduurd heeft en hoe oud ik toen was, of jong, dat weet ik eigenlijk ook niet meer, maar dat komt omdat het toch lang geleden was, dat ik begreep dat al die tekenen in het Nieuwe Testament toch tekenen waren van het tegenwoordige werk van Christus, vooruitgrijpend op zijn opstanding, en dan... Die tekenen zijn zichtbare tekenen, illustraties van wat hij daarna in geestelijke zin zou doen. Maar de vraag is dan, gaan die tekenen nou over Israël? Dat wedergeboren zou worden, tot geloof zou komen, opgericht worden, uit de dood zou opgewekt worden, terugverzameld, op afstand genezen. Of gaat het over de gemeente? Ja, hoe groot is het verschil eigenlijk? En ik ben opgegroeid met het idee van de gemeente is niet Israël en Israël is niet de gemeente. Dus voor mijn achtergrond was het verschil is groot. Maar bij nader inzien was het zo groot niet. In de eerste plaats niet omdat de gemeente sowieso gebouwd wordt uit Israël, officieel, historisch bepaald. Daar ligt de basis van de vorming van de gemeente, namelijk niet onder de Joden, maar onder de heidenen. Ik weet wel dat er anders over geredeneerd, gedacht en onderwezen wordt, maar dat is mijn afdeling niet. Hè? Ik zeg gewoon wat ik in de Bijbel lees, dat is mijn lezing, daarom heet het ook een Bijbellezing. Nee, God heeft eerst de heidenen bezocht. Niet God heeft de Joden en heidenen bezocht. God heeft eerst de heidenen bezocht om uit hen, zei de Jood, Jacobus. God heeft eerst de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En Petrus had net al gezegd, een paar versen eerder, dat inderdaad niet de Joden de norm zijn, maar de heidenen zijn de norm. En niet heidenen die tot geloof komen moeten onder de Joodse wetten gebracht worden, maar de Joden die tot geloof komen worden doordat ze tot geloof komen verlost van de Joodse wetten. En moeten zalig worden gelijk als ook de heidenen. Staat er zwart op wit. Lees het maar na, staat er zwart op wit. Dat kan je niet anders verklaren. Dat is wat er staat. En wat het ook betekent, dat blijkt uit de hele context en uit de reeks van gebeurtenissen. Dat is één, de gemeente wordt gevormd, niet uit de Joden, maar uit de heidenen. Maar primair, inderdaad, uit de 10 stammen van Israël. Uit Ephraim, om er een andere naam aan te geven, de naam van de eerstgeborene. Omdat de gemeente erft nou eenmaal het eerstgeboorterecht staat op andere plaatsen boven Juda. Dus toch Israël. Dominant in, niet Juda, maar Ephraim, dominant in de gemeente. Maar hoe dan ook, wij die eertijds heidenen en verre waren, Israëlieten of niet, wij die eertijds verre waren, dat moet altijd uitgelegd worden, omdat men geschiedenis niet kent, maar wij die eertijds verre waren, zijn daarbij gebracht en hebben deel zijn mede-erfgenamen der belofte. Dus inmiddels niet eens meer Efeze 2, maar Efeze 3. Zijn mede-erfgenamen van de belofte door het evangelie en wat het maar wezen mag, enzovoorts. Dat wil zeggen, toegevoegd aan Israël en de gemeente is wel degelijk Israël. Het is niet in de plaats van Israël. De gemeente zijn de eerstgeborenen van Israël en uit Israël. En als ze dan van geboorte Israëlieten zijn, heeft er heel weinig mee van doen. Misschien wel niks. Echt niet. Dat is het punt niet. We hebben daar deel aan gekregen en dus zijn we Israëlieten. Niet langer vreemdelingen en bijwoners, maar erin en eerstelingen daarvan. Daarnaast en daarna heb je altijd nog gewoon de 2 en de 10 stammen van Israël die hier op aarde hun rol zullen vervullen, maar dan niet meer als eerstgeborenen in de zin van dat ze een hemelse toekomst, een erfenis hebben, een positie hebben ontvangen en dat soort dingen meer. Dus toch Israël. En dat kan dus, hè. We zitten vaak met vooroordelen, is het nou dit of dat? Mijn ervaring in de praktijk is dat het verschil tussen dit en dat helemaal niet bestaat. Dat het ons misverstand is. Zie? Nou ja, maar zo gaan die dingen dan dikwijls. Maar goed, maar waar het maar om ging, is dat wij dus wel degelijk in het Oude Testament uitspraken hebben over de Messias en wie hij is en wat hij zou doen. En dat heus in het Oude Testament wel te vinden is waar hij vandaan zal komen. En dan heb ik nog niet eens verwezen naar, dat doe ik dus nu alsnog, naar Daniël hoofdstuk 7. En terwijl ik daar naartoe blader, vertel ik u weer even het een en ander. Gemeentelijke waarheid is in het Oude Testament verborgen. Het ligt er niet dik bovenop. Maar omdat het er niet dik bovenop ligt, heb je dus wel degelijk je vragen. Die liggen er wel dik bovenop, die vragen. Zo blijf je mee zitten. Dat is goed, want het Nieuwe Testament beantwoordt ze. Zie? En als je dat niet laat gebeuren, als je het Nieuwe Testament, de Oud-Testamentische vragen niet laat beantwoorden, ja, dan kom je er nooit achter. Ik zeg het met nadruk, omdat er ook mensen zijn die proberen Nieuw-Testamentische vragen te beantwoorden vanuit het Oude Testament. Die doen het precies verkeerd om. Ja, dat gebeurt. En daarmee verklaren ze het hele Nieuwe Testament weg. En alle gemeentelijke waarheid ook. Omdat ze het Oude Testament tot norm verheffen en het licht van het Oude Testament, wat er nauwelijks is, laten schijnen op nieuwtestamentische gebeurtenissen. Wat er nauwelijks is, nee, dat zeg ik niet. Dat staat in 2 Korinthe, wat was het, 3? Letterlijk. Het is andersom. Je leest het Oude in het licht van het Nieuwe. Nou goed, en in het Oude Testament lees je in Daniël 7 dat er inderdaad vanaf de dagen van Daniël enige zogeheten wereldrijken zouden passeren. Ik corrigeer dat heb ik al een keer gedaan natuurlijk. Hè. Ik corrigeer de term wereldrijk meteen, want ja, of het dat is of niet en wat nou eigenlijk een wereldrijk is, ja, dat weet ik ook niet, dat doet er niet toe. Wat het doet, is dat het gaat om rijken die macht hebben over Jeruzalem. En daarnaast over nog een heleboel meer. Dat zal dan wel, maar het gaat over Jeruzalem. Terwijl het andersom hoort te zijn, althans volgens het ideaal, namelijk dat Jeruzalem dominant zou zijn over alle volkeren, omdat daar de troon zou moeten staan van de grote koning. Als de stad van de grote koning, uit de psalm, weet u wel. Als de stad van de koning der koningen en de heer der heren. Enzovoort. De hoofdstad, residentie van het koninkrijk gods, dan wel het koninkrijk van Christus, of hoe het maar heet. Nou goed. En dus, in de dagen van Daniël en dus Nebukadnezar werd Jeruzalem onderworpen aan Babel. Onder de naam Babel vinden wij vervolgens ook het daaropvolgende Medo-Persische Rijk en het daaropvolgende Griekse Rijk, Macedonische Rijk van Alexander de Grote. En daarna ook feitelijk, niet letterlijk, maar in de praktijk toch het Rijk van, het Romeinse Rijk, om zo te zeggen. Maar en daarna zelfs nog iets wat daaruit voortkomt of wat daarop volgt, net zo u wil. Wat wij gewoonlijk aanduiden als de 10-statenbond, want je moet toch wat? Overeenkomend met 10 tenen, dan wel overeenkomend met 10 hoornen. Hier zijn het dan weer hoornen. In Daniël 7, vers 8. tien hoornen. En een mond had het beest ook nog grote dingen sprekende. Dat is een uitdrukking die in het Nieuwe Testament ook nog voorkomt. In 2 Thessalonicenzen 2 en in Openbaring 13. Misschien nog wel meer, maar in ieder geval, dat zijn belangrijke hoofdstukken. Populair gezegd, dat gaat over iets als de antichrist en zo in de toekomst. Of hoe je die maar noemen moet. Daar gaat me nou niet om de details. Het gaat me om het idee. Dat komt, dat is herkenbaar. En volgens Openbaring moest dat nog komen. En volgens 2 Thessalonicenzen 2 en 1 Thessalonicenzen 5 moest dat inderdaad nog komen. Het is nog steeds niet gebeurd. Al kennen wij mensen genoeg die grote dingen spreken tegen de Allerhoogste. Daar komen ze ook nog regelmatig tegen, hoor. Nou, onregelmatig, maar komen ze tegen. Maar het is profetie die nog vervuld moet worden. En dan staat er, vers 9, dit zag ik, of gewoon ik zag, dit, wat anders dan, dit zag, dit. Ik zag, totdat er tronen gezet werden. Hij zag dus uitbeelding van die wereldmachten over Jeruzalem. Ik zag, totdat, je weet wat er gaat gebeuren. Je weet dat Jeruzalem weer in handen moet komen van het Davidische koningshuis in de persoon van de Messias. De zoon Davids. Ik zag dit totdat de tronen, let op meervoud, tronen gezet worden. Heb je dat in de psalm ook wel eens gelezen? Bid voor de vrede van Jeruzalem, wel moeten zij varen die je beminnen. Wat is het dan voor een stad? Nou, dat is waar de tronen, tronen, meervoud, des gericht staan van het huis van David. Hoezo tronen? Niet zeggen dat komt door de drie eenheid. Want, het is alleen echt maar de zoon, zoals we die kennen uit die levende drie eenheid, die uit David stamt, toch? Dus daar kom je niet mee weg, hoor, met dat soort verhalen. Wie nog meer dan? En hier dan ook, hè? Er werden tronen gezet en de oude van dagen zette zich. De oude van dagen, wie zou dat nou wezen? Het is een uitbeelding van God zelf. Maar ook hier geldt trouwens dat als God zich vertoont, verschijnt toch de gedaante van Jehovah. Jehovah, de oude van dagen. Wiens kleed wit was als de sneeuw en het haar zijns hoofds als zuivere wol. Zijn troon was vuurvonken, deszelfs raderen een brandend vuur. Hier heb je kortsluiting met de eerste hoofdstukken uit Ezechiël. Dat is die andere buitenlandse profeet. Ja. Daniël is die profeet buitenslands in Babel. En we kennen nog een andere buitenlandse profeet. En dat is Ezechiël. En het verschil is, dat vertellen we nu gratis vandaag. Het verschil is dat Daniël optrad onder de twee stammen van Israël in hun ballingschap. En Ezechiël trad op onder de 10 stammen van Israël in hun ballingschap. Maar waar men de 10 stammen niet wil kennen, zegt men gewoon Ezechiël was een Jood en hij was onder de gevangenen in Babel. En dan komt het verhaal, maar het gaat heel snel nu even. Dan komt het verhaal van, ja, maar hij was aan de rivier de Gebar. En waar is de rivier Gebar dan in Babel? En dat heeft men uitgevonden, staat tegenwoordig in alle handboeken, dat de rivier Gebar in Babel was het kanaal tussen wat ze gegraven hadden, tussen de Eufraat en de Tigris. Want die kwamen daar bij Babel dicht bij elkaar. Babel lag aan de Eufraat en ze kanaal gegraven. Schijnt er geweest te zijn ooit. Weet je veel. Maar goed, en dat moet dan de rivier Gebar geweest zijn. Want ze moeten toch wat. Totdat ik op een kaart, dat is echt waar wat ik u nu vertel. Totdat ik op een atlas keek. Een uitgebreide Bijbelse atlas. En daarna heb ik gewoon in de bosatlas gekeken. En er staat de rivier Gebar staat er gewoon op. Maar ze zochten hem op de verkeerde plek. Die is niet in Babel. die is een paar honderd kilometer noordelijker dan Babel. In het gebied namelijk waar de dienstammen heen waren weggevoerd. Daar was Ezechiël. Ezechiël was niet in Jeruzalem. Hij had een visioen over Jeruzalem. En in die visioen zag hij Jeruzalem, de tempel, de olijfberg. En wat hem gemeld werd daar in die ballingschap onder de tienstammen van Israël, was de ondergang van Jeruzalem. Er staan zelfs data bij dat het daar medegedeeld werd enzovoorts. En wat Ezechiël zag was de heerlijkheid des Heren die zich verhief vanuit de tempel en nog rustte op de berg die voor Jeruzalem ligt. Even in de atlas kijken. De Olijfberg, juist. En dat is het laatste wat Ezechiël ervan gezien heeft. Dat is inmiddels Ezechiël 11. Van de heerlijkheid des Heren. Verdwenen op de Olijfberg en toen verdween de heerlijkheid des Heren. En de heerlijkheid des Heren is in Ezechiël ook de naam, de aanduiding van dat visioen van dat uitspansel met raderen en een rad in een rad en een cherubim en weet je van hele toestand. Voor Erich van Däniken die zegt dat het een ruimtevaartuig was. Maar toen maar weet de man veel. Maar het was een uitbeelding van de heerlijkheid des Heren. Dat doen cherubims, heb ik u verteld, hè? En cherubim heb ik gisteren verteld, geloof ik. Het is een uitbeelding van de heerlijkheid des Heren, maar de term wordt gebruikt voor het hele visioen. En die heerlijkheid des Heren verdween uit Jeruzalem, de Olijfberg, en dat was het dan. En Ezechiël zag dat terwijl hij was aan de rivier Chebar. Je moet even studeren. En dan blijkt waar het was, onder de 10 stammen van Israël. Maar daar kom je vanzelf ook achter als je het boek zelf leest, maar het zijn nogal veel hoofdstukken. Ezechiël, dus vooruit maar. Heb je even werk. Maar de Heer stelt ook de 10 stammen in hun ballingschap op de hoogte van hoe het met Jeruzalem ervoor staat. Enzovoorts. Maar in die beschrijving van Ezechiël is sprake van een troon en van vuurvonken en raderen, en brandend vuur, enzovoorts. Waarmee ik maar gezegd wil hebben, dat is de beschrijving feitelijk van de heerlijkheid des Heren. Hier in Daniël 7 vers 9. Nou ja, in Daniël 10 ook en in Openbaring 1 en in Openbaring 10. En een vurige rivier vloeide en ging van voor hem uit. 1000 maal 1000 dienden hem. En 10.000 maal 10.000 stonden voor hem. Kijk, deze uitdrukkingen betekenen inderdaad veel. Omdat dit kennelijk bewust getallen zijn die je niet wiskundig kunt behandelen. Want duizenden, hoeveel is dat dan? Ja, dat is onbepaald. En dus blijft over erg veel. Toch? En er worden hier dus velen gezien, 10.000 maal 10.000, die voor hem staan. Voor degene die op de troon zit namelijk, uit vers 9. En die hem dienden. En natuurlijk kun je dan makkelijk zeggen, ja, het zal in de hemel zijn, want de troon staat toch in de hemel en er zijn dus de engelen om de troon. Vreemd, hè, dat je dat in Openbaring 4 en 5 dan niet leest. Daar vind je wel die cherubim uit het visioen van de heerlijkheid des Heren. Maar niet tienduizenden, maar 24 oudsten. In plaats daarvan. Die vind je hier niet, maar daar wel. En daarna komt de vraag die ik u al in uw midden gegooid heb vanmiddag. Hoe groot is het verschil tussen 24 oudsten en 10.000 maal 10.000? En u kon zo goed rekenen. Het antwoord is, het heeft niks met een rekensom te maken. Het beeldt hetzelfde uit. Het beeldt uit de velen die samen dat priesterlijke volk worden priesterlijk koninkrijk waarvan God zich zal bedienen, waarvan de Messias zich zal bedienen, als hij zijn rijk, want daar gaat het hier over, zijn rijk op aarde zal vestigen. En daarna lees je in Hebreeën 12, lees je, gij zijt gekomen tot de ontastelijke berg, tot dat Sion, dat wil zeggen tot dat Jeruzalem, dat hemels Jeruzalem enzovoort. En gij zijt gekomen tot de vele tienduizenden, in de vertaling is het ook weg, althans in de Statenvertaling, maar het staat er echt, tienduizenden engelen heet het dan, boodschappers. Met andere woorden, daar maken wij deel van uit. En als je het in Hebreeën 12 leest, dan is de vraag, welke tienduizenden, want er staat dat wij eraan toegevoegd zijn. En het antwoord is, nou, die uit Daniël 7. Je hebt trouwens helemaal geen andere keus. Engelen, ja, boodschappers, ja. Hemelse wezens, ja zeker. Ja, maar het is de gemeente. Nou goed. Duizendmaal duizenden dienden hem en tienduizendmaal tienduizenden stonden voor hem. Ze dienden, stonden voor hem. U weet toch dat wij naderen tot de troon der genade om genade, barmhartigheid en hulp te ontvangen te bekwamer tijd. Hebreeën 4. En dat wij de vrijmoedigheid en de toegang hebben tot hem, door één geest tot de Vader, en hoe het allemaal maar heten mag in die Testament. Daar is onze plaats, dat is de gemeente. Een hemels volk voor zijn naam, volk van eerstgeborenen, oudsten, boodschappers, priesters, die het woord Gods bewaren en dus God dienen, want dat is hoe God gediend wordt, enzovoort. En dan staat er vervolgens, en het gericht zette zich. Het gericht zette zich. Hoe groot is het verschil tussen die tienduizenden en het gericht? Er is geen verschil tussen. Dat zijn die duizenden en tienduizenden. Dat is die ecclesia. De rechtsprekende en wetgevende vergadering enzovoorts. De kahal. Zie? Het gericht zetten. U weet toch, ik moet eigenlijk anders zeggen, ik moet zeggen, of weet gij niet dat wij de wereld zullen oordelen? Zo staat het in 1 Korinthe 6, hè? Met een retorische vraag. Dat betekent dat je geacht wordt het antwoord te kennen. Als vanzelfsprekend. Weet gij niet dat wij de engelen zullen oordelen? Weet gij niet dat wij de wereld zullen oordelen? Is toch 1 Korinthe 6? Ja, hè? Dank u. Het gericht zette zich en de boeken werden geopend, want gericht, rechtspraak gaat altijd op grond van wat in de boeken geschreven staat. En toen zag ik toe vanwege de stem der grote woorden welke die hoorn sprak. Ik zag toe totdat het dier gedood en zijn lichaam verdaan werd. Kortom, dat rijk, dat laatste rijk, met die 10 statenbond en wat het maar was, wordt vernietigd. En aangaande ook de overige dieren, men nam hun heerschappij weg. Dat in het visioen zijn dat de voorgaande rijken, maar ik probeer altijd uit te leggen dat die voorgaande rijken niet echt verdwijnen. Die voorgaande rijken zetten zich voort in de volgende rijken. Heb u dat nog? Dat is de gang van zaken. Het is een en hetzelfde rijk, ook al heet het anders. En ook al wordt het ene rijk opgevreten door het andere rijk. Babel bestond gewoon voort. En tot in onze dagen, het zij letterlijk, het zij overdrachtelijk. Net als dat toen de steen viel op de 10 tenen van het beeld van Nebukadnezar, daarvan staat dat die steen vermaalde niet alleen de 10 tenen, maar het hele beeld werd vermalen. Zie? Dat is ook wat eraan vooraf ging, zal ik maar zeggen. Omdat het een doorgaande zaak is. Nou goed. En dus aangaande ook de overige dieren, men nam hun heerschappij weg, want verlenging van het leven was hun gegeven tot tijd en stonden toe. De Heer liet het toe, ze konden blijven bestaan, want zo was het eigenlijk. Maar er staat een dag voordat een oordeel komt. Nou goed. Verder, dat is vers 13. De vertalers hebben het woord verder ingevuld. Om aan te geven dat de woorden ik zag in de nacht gezichten en ziet, dat het een nieuw begin is. Ze hadden misschien ook, maar dat was niet het werk van de vertalers, een regel kunnen overslaan en dan inspringen zo van een nieuwe alinea en weer de kop ertussen. Maar dat hebben ze niet gedaan omdat ze dachten dat het toch een en hetzelfde verhaal was. Dat is het ook. Maar het komt hier in ieder geval in meerdere delen. En in vers 13 begint een volgend deel. En de vertalers hebben dat aangegeven door het woord verder. Maar gewoon de woorden, ik zag in de nacht gezichten en ziet, lijkt mij dat dat ook voldoende is. Maar in ieder geval, ik ben het er mee eens, je moet opnieuw een draad opnemen. En dan staat er, verder zag ik in de nachtgezichten en ziet, er kwam één met de wolken des hemels. Hoofdletters bestaan niet, hè, in de grondtekst of wat ook. Dat is ook een interpretatie. Maar de vraag is natuurlijk, wie is die één die daar komt met de wolken des hemels? En het antwoord staat erachter. Ja, de zoon des mensen. Of eens mensen zoon. Zoon van Adam. Ben Adam staat er echt hoor. Zoon van Adam. Eens mensen zoon. De zoon des mensen heet dat in het Nieuwe Testament. Er kwam een met de wolken des hemels. Eens mensen zoon. Dat wil zeggen hij kwam uit de hemel. En komende met de wolken. Ja, hoe je dat zich voorstelt weet ik niet. Mij lijkt het voor de hand te liggen dat je dat uitbeeldt door Jesaja 64 vers 1. Och, dat gij de hemelen scheurdet. Dat zijn natuurlijk niet de hemelen zelf, maar de wolken daarvoor. Die als het ware het zicht op de hemel bedekken. Letterlijk of overdrachtelijk doet er niet toe. Is beeldende kunst. Het zijn plaatjes. Hoe doe je dat? Nou, zo. Dan gaan de wijken de wolken van heen. Als een nevel die het landschap had bedekt als een gordijn, wordt verscheurd en de lucht weer schittert in de zonneschijn, dan zal... De rest van de tekst kent mijn broer wel uit het hoofd, want wij moesten dat vroeger zingen met het u bekende zangkoor, de roepstem. Dat zongen we dan voordat wij zongen, het kruis blijft rustig staan. Hè? Maar goed, dit lied staat in Johannes de Heer trouwens. Dan scheurt de hemel en dan verschijnt de Heer. Nou, hier staat het. Hij komt op de wolken des hemels. Nee, staat niet in Zacharia 14. Staat wel in het Nieuwe Testament. Maar hier staat het al. De zoon des mensen zal komen op de wolken des hemels. Dat staat hier dus al. Hij komt als mensenzoon in die hoedanigheid. Zie? Waarom ook niet? De Bijbel zegt, God heeft aan zijn zoon alle oordeel gegeven omdat hij de zoon des mensen is. Dit is Johannes 5. De linkerblad zijn de rest bovenaan. Dat is des mensen zoon. En ik denk inderdaad dat Johannes 5 terugverwijst naar dit vers hier uit Daniel 7. Hij komt met de wolken des hemels als zoon des mensen. En dik, en let op wat er dan staat. Want het plaatje, het beeld beweegt, hè, dit schilderij. En die zoon des mensen kwam tot de oude van dagen. En zij deden hem voor dezelfde. Of namelijk, zij deden hem voor dezelfde naderen. En daarna wordt er niet meer gesproken over het verschil tussen een oude van dagen en een zoon des mensen. Want de idee is dat de oude van dagen en de zoon van Adam identiek zijn. zoals men zei tot Jezus, mijn Heere en mijn God. Heb u dat? Dat is wat hier geleerd wordt. Dat je maar niet iemand hebt uit het huis van David, van mijn partij Jozef, maar uit het huis van David een mens, een rabbi of zoiets, die al of niet in New York woont of waar die maar ooit gelokaliseerd is geworden en die dat moet dan de Messias wezen of zo. Nee, het is de Heer zelf. Dat is waar het om gaat. Het is degene in wie God zich manifesteert, degene die beeld Gods is, die uitdrukking geeft aan het wezen Gods. Hebreeën 1 vers 3 citeerde ik. See? En hem werd gegeven, leuk hè, hij kwam tot de oude vandaag, ze deden hem voor dezelfde nader en hem werd gegeven heerschappij en eer. Aan wie wordt gegeven heerschappij en eer? Aan de oude vandaag of aan de zoon des mensen? Gaat hij weer. Verkeerde vraag. Er is geen verschil tussen. Dat is de strekking ervan. Hem werd gegeven heerschappij en eer. En echt, je moet die tekst uit Johannes 5 daarnaast. Ik zal hem even noemen. Voor degenen die nou aan het zoeken zijn. En Johannes 5, vers 26. Gelijk de Vader het leven heeft in zichzelf, alzo heeft hij ook de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. Dat gaat over God en de Heer Jezus Christus uiteraard. Maar er staat meteen achter, en heeft hem macht gegeven om ook gericht te houden. Weet wat, dat woord kwamen we net tegen, het gericht. Omdat hij des mensen zoon is. God de Vader geeft al het oordeel en het gericht aan de Zoon van God, omdat de Zoon van God de Zoon des mensen is. Nou, daarom zingen we over Zoon van God en Zoon des mensen, ook kom spoedig in uw kracht op des hemels wolken weder. Heb je dat? Of toch iemand die het begrepen heeft. En het op rijm gezet heeft. Nou ja, dat is een understatement, want ik vind het een goed lied. Ja, precies. Maar waar het me dus om gaat, is dat die dingen, die uitspraken over, dat hij komt tot de wolken des hemels, dat vind je dus gewoon in het Oude Testament. Even kijken hoe laat het is. En dan moet ik even rekenen hoe lang ik dan aan het woord ben. Betekent dat ik er nu mee moet ophouden, heb ik gezien. Dus, maar laten we dan straks de volgende keer, dat is vanavond, laten we dan nog even wat schriftplaatsen nazoeken. Waar sprake is van de verschijning van de Heer op de wolken des hemels. Dat gaat niet over een dag dat er een keer een wolk en dan scheuren de wolken letterlijk. Ach, misschien ook wel bij gelegenheid. Maar de echte betekenis is natuurlijk dat voordat hij op aarde komt om gericht te houden en de volkeren aan zich te onderwerpen, is hij in de hemel. Waar komt de Messias vandaan? De Jood zegt, dat weten wij niet. Het antwoord is, hij komt uit de hemel. Hij komt op de wolken des hemels. Zie? En hij is niemand anders dan Jehovah. Maar hij is toch de zoon van David, de zoon van Abraham en de zoon van Adam. Er hoeft niet de minste twijfel over te bestaan. En in die hoedanigheid wordt hij ons voorgesteld in het boek Openbaring. Want in die hoedanigheid heeft hij inderdaad het recht om oordeel te brengen over de volker enzovoorts. En inderdaad, in de rol des boeks is van hem geschreven. Eigenlijk vanaf het begin des boeks is van hem geschreven.